Gemeente Paulus die verkondigde het evangelie in de tegenwoordigheid van God. Dat is wat hij schrijft in hoofdstuk 3. Daar moet u eens over nadenken. Hij zegt, als ik het evangelie verkondig, dan is God er zelf bij. Dus het betekent nogal wat om naar de kerk te gaan. En het betekent ook nogal wat om thuis te blijven. En je plaats leeg te laten. Wijlen dominee Geboer heeft ons geleerd dat er een rechte lijn loopt van de preekstoel naar de rechte stoel van Christus. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt mijn Vader die in de hemelen is. God is er zelf bij. Net als toen. Zoveel eeuwen terug. In de woestijn. 50 dagen na de uittocht uit Egypte. Toen was het ook Pinksteren. Want Pinksteren wordt ook gezien als het feest van de wetgeving. 50 dagen nadat het Pascha was gehouden, werd gehoord vanaf de Horeb: ik ben de Heere, uw God. En wij horen het ook iedere week. Iedere zondagmorgen. God was aan het woord. God sprak tot zijn volk. En op enig moment zei het volk, wij kunnen het niet dragen, we zullen nog sterven. Laat Mozes het maar zeggen. Zo stond Mozes tussen God en het volk in en mocht Mozes de mond van God tot het volk zijn. Nou, zegt Paulus, zo mag ik in de verkondiging van het evangelie eveneens de mond van God tot het volk zijn. Paulus schrijft dus in hoofdstuk 3 over zijn roeping. Dat is dan wel duidelijk. En hij vergelijkt zich in hoofdstuk 4 dus zelfs met Mozes. Nou, Paulus, hij durft het wel aan. Want volgens de Joden staat er niemand dichter bij God dan Mozes. En die gedachte is ook wel terecht. Want als wij hoofdstuk 31 uit het boek Exodus lezen, dan lezen we dat Mozes tot God sprak als van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. En nu vergelijkt Paulus zich met Mozes. Waarom? Waarom sprak hij over zijn roeping? En waarom vergelijkt hij zich met Mozes? Nou, de reden daarvan is niet positief. De reden waarom Paulus het heeft over zijn roeping is nou niet zo geweldig. Kijk, in het begin vonden ze het in Korinthe allemaal geweldig wat Paulus zei. Ze hingen aan zijn lippen. Zo hadden ze het nog nooit gehoord. Maar na enige tijd wisten ze het wel. Ze waren hem zat en ze wisten het op enig moment beter dan Paulus. Er waren superapostelen blijkbaar in Korinthe die gingen verder dan Paulus. Die wisten hoe het zat. En Paulus heeft ervan gehoord en hij heeft ze toen een brief geschreven, de zogenaamde tranenbrief. Die brief vinden we niet in de Bijbel terug, maar Paulus schrijft er wel over dat hij deze brief geschreven heeft, met heel veel tranen. En hij heeft die brief meegegeven aan Titus, en hij heeft uitgezien naar antwoord, een reactie, met de bede in zijn hart, dat ze op hun schreden terug zullen keren, dat ze zich zullen bekeren. En gelukkig, God zij dank, ze bekeerden zich. Titus kwam met een positief bericht thuis. En wat was Paulus blij. En toen is hij opnieuw in de pen geklommen en heeft hij de brief geschreven die dus nu voor ons ligt. De tweede brief van de gemeente van Korinthe. En daarom schrijft Paulus ook de brief die voor ons ligt. En daarom heeft hij dus ook in vers 1 over brieven van voorschrijving aan u. Of brieven van voorschrijving van u. Misschien heb je gemiddeld vanmiddag, ja, wat zijn dat nou voor brieven? Wat wordt er nou mee bedoeld? Brieven van voorschrijving aan u en brieven van voorschrijving van u. Nou, het gebeurt wel eens dat bijvoorbeeld iemand als juf of meester op een bepaalde school solliciteert. En dan krijg ik een verzoek van een schoolbestuur. Dominee, u kent hem of haar. Zou u misschien een klein briefje kunnen schrijven van hoe de persoon is? Een aanbevelingsbrief. Soms is dat nodig. Als je voor predikant gaat studeren. En dan op enig moment dan moet je naar de commissie toelating. Maar ja, die mannen weten natuurlijk niet precies of je wel meelevend bent. En hoe het thuis is. En of er mogelijk allerlei zaken een rol spelen. Dan heb je een attest van de kerkenraad nodig. Dat zou ook een aanbevelingsbrief genoemd kunnen worden. En nu wil Paulus als het ware tegen de gemeente van Korinthe zeggen, jullie hebben toch zeker van mij zo'n aanbevelingsbrief niet nodig. Dat is toch volkomen overbodig. Want jullie weten toch wat er gebeurd is toen ik het evangelie mocht verkondigen. Dat dat niet zonder zegen is gebleven. Paulus heeft immers met veel zegen het evangelie mogen verkondigen in die grote havenstad Korinthe. Dat is niet in een hoek geschiet. Dat heeft men gezien, dat heeft men gemerkt in die stad. Dat werd bekend onder de mensen. En dan doet Paulus iets bijzonders. Want wat doet hij dan? Ja, hij zegt als het ware, als jullie dan toch een aanbevelingsbrief van mij willen hebben, dan hoef je niet zo ver te zoeken. Want zo vervolgt Paulus, gij lieden zijt onze brief. Vers 2, onze tekst. Jullie zelf zijn mijn brief. Dat is bijzonder. Kijk maar eens in je eigen leven wat er gebeurd is. En kijk eens om je heen in het midden van de gemeente. Jullie zijn mijn brief. Mijn visitekaartje zouden wij misschien zeggen. De gemeente is toch wel bijzonder, hè? De Heere die had grote dingen gedaan in de gemeente van Korinthe. En dat moeten ze maar niet vergeten. Paulus was het in ieder geval niet vergeten. Daar waren wonderen van genade geschied. Mensen waren wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Gingen ze voorheen massaal naar de tempel van Jupiter. Leefde men zich uit in de wereld. Ze werden vanuit de dood tot het leven geroepen, vanuit de duisternis tot het licht. De Heere had zijn woord waargemaakt. Hij had het gezegd tegen Paulus, ik heb veel volk in deze stad. Nou, dat bleek ook wel toen Paulus ging preken. Velen kwamen tot bekering. De Heere heeft toch grote dingen onder jullie gedaan. Dat hebben jullie toch gezien? Dan hebben jullie van mij toch geen aanbevelingsbrief nodig. Dat is toch totaal overbodig. Jullie zijn mijn aanbevelingsbrief. En die brief die ligt niet in het bovenste laadje van mijn bureau. Nee, zegt Paulus, die brief die bewaar ik in mijn hart. Die zit in mijn hart. En dat kan er nooit meer uit. Daar bewaar ik die brief als een kostbare schat. Want de evangelieprediking onder u is geen ploegen op rotsen geweest. De Heer heeft daar zijn zegen aan willen geven. Paulus was immers uitgegaan de wereld door als bruidswerver van Christus. Want dat was het diepste verlangen van zijn hart, om ze voor Christus te winnen. Om ze aan zijn voeten te brengen. En de Heer heeft dat gezegend. En als het gaat om zijn werk, dan doet de Heere geen half werk. Wat hij begonnen is, dat zal hij voleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. In Korinthe heeft hij dus gezien hoe zondaren overtuigd werden van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hoe ze voor de hoge God bogen. en God om genade riepen, maar ook hoe ze tot de kennis van Christus geleid werden en hoe ze zijn naam hebben beleden voor velen. Hij heeft het gezien en het heeft een onuitwisbare indruk op hem gemaakt. En weet u wat nou zo mooi is? Niet alleen Paulus heeft het gezien. Nou, dan zou je je nog kunnen afvragen, ja, maar Paulus, misschien heb je het fout gezien. Misschien was het wensdenken. Heb je voor je gevoel veel meer gezien als dat er in werkelijkheid zich afgespeeld heeft. Dat kan, hè? Dat je jezelf iets wijs maakt. Nee, zegt Paulus, dat heb ik niet alleen gezien. Weet u wie het ook gezien heeft? De wereld heeft het gezien. Want het is in de eerste plaats, hebben we gezegd, een brief gelezen door alle mensen. Nou gemeente, dat is dan het eerste stukje van de spiegel dat ik u voorhoud. Het is een brief gelezen door alle mensen. Kijk wat daar gebeurde daar in de gemeente van Korinthe, dat viel de wereld op. Daar zeiden de mensen van in Korinthe, ja, daar in die gemeente, die christelijke gemeente die daar ontstaan is, daar gebeuren wonderen. Wonderlijke dingen. Het viel op. Het werk van de Heere viel op in de havenstad van Korinthe. Zelfs de wereld moest het toegeven dat er iets bijzonders was aan de hand was in Korinthe. Nou, zegt Paulus, jullie zijn dus mijn brief. Mijn aanbevelingsbrief. Hoe zit dat hier dan? Als nou morgen iemand aan dominee Van Reenen vraagt, dominee, wie bent u nou eigenlijk en wat doet u? Kan hij dan zeggen, nou kijk maar naar mijn gemeente. Kijk maar naar mijn catechizanten. Dan weet je wie ik ben. Kan dat? En ik betrek het ook op mezelf. Dus het gaat om mijn gemeente, die ik dienen mag. Mag ik het ook zeggen? Kijk maar naar mijn catechizanten, je haalt ze er zo tussenuit in IJsselmuiden. Want zo moet het toch zijn? Een stad op een berg kan toch niet verborgen blijven. En als wij ons licht laten schijnen voor de mensen, dan zullen ze onze goede werken toch zien. Dan gaat er toch iets van uit, van het werk van de Heere gaat toch iets uit. Daar gaat toch geur en smaak van uit, daar gaat warmte van uit. Dat kan niet ongemerkt blijven. Dus gemeente Paulus zegt, jullie zijn mijn brief. En die bewaar ik in mijn hart. En die is gelezen door alle mensen. Maar dan kom ik bij mijn tweede gedachte, want kijk, ten diepste is het natuurlijk geen brief van Paulus. Dat is duidelijk. Vandaar ook dat hij vervolgens in vers 3 schrijft, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. Ja, deze brieven zijn wel door middel van de dienst van Paulus tot stand gekomen, want de Heere werkt middelijk. De Heere heeft zelf de verkondiging van het evangelie ingesteld. En zo wil hij zijn gemeente vergaderen. Predikt het evangelie aan alle creaturen. En nu mag Paulus een klein radertje zijn, een klein instrumentje in de hand van die grote Heere, koning, zaligmaker, om ze toe te brengen tot die gemeente die eenmaal zal zalig worden. En dat was de vreugde van zijn hart. Hij heeft ze Christus mogen verkondigen. En hij deed ook niets liever. Dat was zijn roeping. Maar ten diepste zijn er natuurlijk geen brieven van Paulus. Want het gaat niet om mensenwerk. Het gaat niet om Pauluswerk. Maar dit werk is door Gods alvermogen, door zeren hand geschied. Het is een wonder in ons ogen. Wij zien het aan, maar doorgronden het niet, gemeente. Paulus denkt terug aan de gemeente van Korinthe en hij weet ze zijn. Brieven van Christus. Brieven van Christus. Te midden van alle schijnheiligheid ook toen al. Te midden van alle wereldgelijkvormigheid. Te midden van alle seksuele losbandigheid, ook in de gemeente van Korinthe. Schitterde het werk van God. Kijk, een volmaakte gemeente is er niet aan deze zijde van het graf. Maar het werk van de Heere schitterde in de gemeente van Korinthe. Brieven van Christus waren er. Zijn ze ook in ons midden? Ben jij een brief van Christus? Dat is nou echt een belangrijke vraag. Je kunt denken, ik ben hiervoor, ik ben daarvoor en ik ben hier tegen en ik ben daar tegen. Maar de grote vraag is, ben je een brief van Christus? Dominee, hoe ziet zo'n brief eruit? Kunnen we daar iets meer over zeggen? Zijn er ook kenmerken als het gaat om deze brieven? Ja, inderdaad, in de eerste plaats zegt Paulus, het is een brief die gelezen is. En een brief die gelezen is, die moet dus blijkbaar ook leesbaar zijn. Want een brief die niet leesbaar is, die kun je ook niet lezen. Dat lijkt me duidelijk. Heb je wel eens een brief gehad die niet leesbaar is? Ja, tegenwoordig gaat natuurlijk zo ongeveer alles digitaal. Maar ik heb ook nog wel gewone brieven gekregen die met de hand geschreven zijn. En zo af en toe krijg ik ze nog steeds. En hoe lastig is het dan niet als je een brief krijgt van iemand en je kunt er geen touw aan vastknopen. Je kunt hem niet ontcijferen. Het handschrift is misschien wel zo slecht. Of de zinnen zijn zo onsamenhangend. Op enig moment denk je dat je één zin te pakken hebt, maar de tweede zin die is geen logisch vervolg. Je kunt het verband niet ontdekken. Lastig is dat. En je denkt op enig moment, nou, ik weet niet wat die man of vrouw mij nu duidelijk wil maken. De boodschap komt dan niet over. En uiteindelijk leg je die brief wellicht met een zucht naast je neer. Want ja, aan een onleesbare brief, daar heb je niks. Uiteindelijk verdaagt hij in de scredder. Toch? Of in de oud papierbak. Wat moet je beginnen met een onleesbare brief? Gemeente, de wereld kijkt naar ons. Vooral als je op Urk woont, hè. Terecht, denk ik. Met zoveel kerken. Mogen ze naar ons kijken? Hoe ziet het eruit met mij en met u en met jou? Persoonlijk, kunnen ze ons leven lezen? Kunnen ze onze brief lezen? Of kunnen ze weinig aan ons merken? Misschien moeten ze zeggen, ik begrijp er niks van. Ze gaan dan naar de kerk en het is nog een zware ook. Maar verder merk ik eigenlijk niks aan ze. Dat is een aanklacht. Dat is een aanklacht. Verder zijn ze net als andere mensen. Daar moet je dan eens over nadenken hoe dat komt. Want gemeente, wanneer is mijn brief nu onleesbaar? Wanneer? Nou, je bent een onleesbare brief als er geen verschil is tussen u en de wereld. Want het werk van de Heere maakt verschil in je leven. Dan gaat dat woord van God een spoor trekken door je leven. En geldt van u en jou en gij geheel anders. Wie een vriend van de wereld wil zijn, lees ik in mijn Bijbel, die zal een vijand van God gesteld worden. Je kunt toch geen twee heren dienen? Als je denkt dat het wel kan, dan is je brief onleesbaar. Dan is er een verhaal geschreven, maar vervolgens is er een ander verhaal dwars doorheen geschreven. Dan zijn er twee verhalen. Dat kan natuurlijk niet. Daar kom je niet uit. Dan is je brief onleesbaar. Dan denk je dat je kunt staan met één been in het koninkrijk van God en met het andere been in het rijk van de vorst der duisternis. Met één been in Judea en met het andere been in Moab. Nee, zo was het niet bij Rut. Rut zei: uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. Ze liet Moab achter zich, gemeente. Als je de Heere wilt dienen, dan kan het toch niet zo zijn dat je maar blijft hinken op twee gedachten. Elia heeft het volk toch voor de keuze gesteld op de Karmel. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Is de Heere God, volgt hem na. Is Baal God, volgt hem na. Het is het een of het ander. Je kunt geen twee heren liefhebben, zegt de Heer Jezus. Of je zult de ene haten, de andere liefhebben. Of net andersom. Dus gemeente, hoe is het nou met mij en met u en met jou? Staat er nou in mijn levensbrief: het leven is mij Christus? Staat dat in je levensbrief? Of staat er in je levensbrief: de wereld vind ik helemaal top? Die twee verdragen elkaar toch niet? Wel een vraag om over na te denken. Hoe ziet mijn levensbrief eruit? Is het een onduidelijke warboel geworden waar niemand uit kan komen? Dan denk ik aan mijn chef. Dat is al heel wat jaren geleden. Ik was 16, 15 of 16, ik weet het niet precies. En ik moest stage lopen bij een bedrijf. En ik trok heel de week met een man op, een werknemer, een collega. En die man die verkocht allerlei vieze, vunzige praatjes de hele week door. Vieze, vunzige praatjes. En toen werd het vrijdag en toen kwam ik erachter dat hij op zondag naar de kerk ging en dat hij ook nog ouderling was. Ik weet het nog heel goed. Ik was 15 of 16, ik stond met mijn mond wijd open naar hem te kijken en ik begreep het niet. Het ging in mijn hoofd niet goed. Ik kon het niet bij elkaar krijgen. Wat hoor ik nou dan? Ouderling? Ik begreep het niet. Zijn levensbrief was onleesbaar. Onleesbaar. Hoe is dat met mij? Hoe is dat met jou? Hebben anderen al aan je gemerkt dat er één voor je is? Die je liefste geworden is. Die je niet kunt missen. Omdat je alles in hem gezocht en in hem gevonden hebt, zodat je zeggen mag: met de bruid van het hooglied, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk, heeft Jezus beslag op je leven gelegd. Heb je hem lief gekregen? Daar gaat het toch om? Of ben je nog steeds verslaafd aan een wereld die in het boze ligt, die voorbij gaat met al zijn begeerlijkheid? Kijk, als je op zondag in de kerk zit en door de week luister je met oh zoveel plezier naar allerlei goddeloze muziek, dan krijg je toch niet bij elkaar. Of als je de Bijbel leest na het eten en daarna zet je een film aan waar alle goddeloosheid in naar voren komt en je smult ervan de hele avond. Kan toch niet? Dat vertraagt elkaar toch niet? Dan is je brief niet leesbaar. Hoe leesbaar is ons leven, gemeente? En betrek dan alle facetten van het leven daar maar op. Hoe gaan we gekleed? Wat zeggen we? Hoe zijn we onder onze collega's? Hoe zijn we in ons gezin? Zijn we betrouwbaar? Zijn we liefdevol naar een ander toe? Of zijn we bemoeiaals? Waarom willen we het niet goed maken met die ander? En leven we met zoveel mensen in onmin? Je brief is onleesbaar als je je naaste zo gemakkelijk verloren laat gaan. Je brief is onleesbaar als er geen Bijbel naast je bed ligt. Als er geen tijd is voor stille tijd. Omdat je zo druk bent met andere dingen. Je brief is onleesbaar. Als je nooit uitziet. Nooit. Naar de wederkomst van Christus. Dan is je brief onleesbaar. Zeg, ben ik en ben jij zo'n onleesbare brief? Wees eens eerlijk. Want ja, als de wereld je brief niet kan lezen, kan God je brief dan wel lezen? Dat is natuurlijk de grote vraag. En onleesbare brieven, daar heb je niets aan. Daar heeft God ook niets aan. Gemeente, we moeten een brief van Christus zijn. Het ging er in de consistorie nog over. De een zegt, dat is op Urk ook zo. Ik ben van Apollos, en de ander van Cephas, en de ander van Paulus. Maar het gaat erover of je van Christus bent. Gekocht met die dure prijs van Jezus bloed. Kijk, als je daar iets van mag weten. En dat begin kan aangevochten zijn en klein en de duivel komt erop af. En je komt jezelf tegen, want als je het goede wil doen, dan ligt het kwade je bij. Dat vlees is zo hardnekkig, het moet gekruisigd worden. Maar toch, als je iets van de liefde van Christus kent, dan ga je instemmen vanmiddag. Dat je zegt, oh wat aan hem is gans begeerlijk. Bij hem moet ik zijn, van hem wil ik horen. Toch? Want het is mijn enige troost in leven en sterven, dat ik niet van mezelf ben, maar het lichaam en ziel, het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, die mij gekocht heeft met lichaam en ziel, met die dure prijs van zijn bloed. Een brief van Christus. Dat moet je zijn, in een wereld die in het boze ligt. En als je een brief van Christus mag zijn, wie heeft die brief dan geschreven? Ook dat leren we van Paulus. Wie heeft die brief geschreven? De Heilige Geest. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de Geest van de levende God. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Heb u dat mooie boek van John Bunyan wel eens gelezen, De Heilige Oorlog? Is dat mensziel die veroverd wordt door prins Emmanuel? En wie komt er dan wonen in dat grote paleis, midden in stad mensziel? De oppersecretaris van El Shaddai. En dat is de Heilige Geest. Kijk, Christus, hij heeft de prijs betaald door zijn bloed te storten, maar hij heeft ons ook de Heilige Geest verworven. En als we nou deel krijgen aan de Heilige Geest, dan gaat hij je brief schrijven. De Heilige Geest die schrijft liefdesbrieven. Weet je dat? En dat zijn geen brieven van inkt en brieven van papier. Nee, die gaat in ons hart schrijven. En wat schrijft de Heilige Geest dan in ons hart? Dominee, kunt u daar iets over zeggen? Ja. Als de Heilige Geest gaat schrijven in je hart, dan gaat hij je leren wat? Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat schrijft de Heilige Geest in je hart. En God is heilig. En God is rechtvaardig. Dat is het waar de Heilige Geest je van overtuigt. En je kunt voor die hoge, heilige God niet bestaan. En wat schrijft de Heilige Geest nog meer? Nou ja, de duivel zegt natuurlijk altijd, je kunt je later nog wel bekeren. Later, later. Nee, de Heilige Geest die gaat schrijven in je hart. Heden dan. Zo gij zijn stem hoort. Verhard je niet, maar laat je leiden. De Heilige Geest die gaat schrijven in je hart. Met welke bedoeling? Namelijk met die bedoeling dat je gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Herken je dat? Dat het werkelijkheid wordt in je leven. Geef mij Jezus of ik sterf, van buiten Jezus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Uiteindelijk gaat de Heilige Geest, dat is zijn liefste werk, één naam in je hart schrijven. Een naam welke boven alle naam is. Jezus. Is die naam al in je hart geschreven? Dat is het wat de Heilige Geest doet. Jezus heeft zelf gezegd, hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. De Heilige Geest schrijft in ons hart. Niet met inkt, niet op papier, maar in ons hart. Nou gemeente, dan heb ik wel een vraag. Want hoe komt Paulus eigenlijk bij die beeldspraak? Het is natuurlijk beeldspraak. Dat zal duidelijk zijn. Het gaat over brieven, dan gaat het niet echt over brieven. Het gaat over het schrijven in ons hart. Waar komt die beeldspraak vandaan? Nou, we hebben Pinksteren nog maar net achter ons liggen, hè. En ik heb het ook over Pinksteren 1 gehad. Wat bedoelt u, dominee? Nou, toen het de eerste keer Pinksteren werd, 50 dagen na de uittocht uit Egypte, toen heeft God ook geschreven. Toen heeft God namelijk met zijn vinger geschreven de 10 woorden, de 10 geboden, met zijn eigen vinger ingekerfd in 2 stenen tafelen. Zo heeft God toen geschreven. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had. Dat ze acht op mijn stem hadden gegeven. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Onder het oude verbond heeft God geschreven in stenen tafelen. En die stenen tafelen die zijn gelegd onder het verzoendeksel. Nou gemeente, wat kwam daarvan terecht? Van die gehoorzaamheid, als het ging om Gods oude bondsvolk. Niets. Want door de werkende wet kan geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. Heb u dat al ontdekt? Heb jij dat al geleerd? Misschien heb je God al 1000 keer beloofd dat je het beter zou doen. Dat deden de Israëlieten ook. Beloof er nog maar een keer 1000 keer. Maar die weg is een doodlopende weg. Vanuit onszelf kunnen wij niet meer opklimmen naar God. Onze Dordtse vaderen die onderwijzen ons daar zo heerlijk in. Als het gaat om hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels, dan zeggen ze, ja weet u, waar het licht van de natuur tekort schiet. En wat ook door de werken der wet niet meer kan, dat doet God nu door de kracht van zijn geest en door het evangelie van de Messias. En toch, toen Mozes van de berg afkwam, toen glom zijn aangezicht. En wat zegt Paulus nu in dit hoofdstuk? De bediening der verdoemenis onder het Oude Testament had toch een bepaalde heerlijkheid. Maar het ging voorbij. Ze moesten niet op Mozes blijven zien. Daarom heeft hij ook een deksel op zijn aangezicht gelegd. Maar we leven nu onder het nieuwe verbond. En nu schrijft God niet meer in stenen tafelen. Maar hij schrijft wel in ons hart. En dat heeft de Heere beloofd. Ik denk bijvoorbeeld aan Jeremia 31. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Daar heb je het. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dat is in de eerste plaats voor Israël. Als ik het niet vergeet, hoop ik daar straks nog wat van te zeggen. Maar dat geldt ook voor ons, heidenen. Want nu zijn er ook christenen, ze zijn er ook op Urk, die zeggen, ja, het evangelie, we leven nu in de tijd van het evangelie, met de wet hebben we niks meer te maken. Hoe goddeloos wil je het hebben? Dat heeft Paulus nooit gezegd. Want weet u gemeente, als Christus werkelijk de zaligmaker voor ons wordt, als hij ons lief en dierbaar wordt, en als wij alles in hem vinden wat we nodig hebben om getroost te leven en zalig te sterven, als zijn bloed op je hart drukt, dan gaat God door de Heilige Geest de wet in je hart schrijven. En dan is het geen moetologie. Dit moet, dat moet. Maar dan wordt het het verlangen van je hart om in zijn wegen te wandelen. Neig mijn hart ten voegzaam tot de vrezen van uw naam. Dat is toch niet moeilijk? Dat kan toch een kind begrijpen? Christus heeft de wet niet afgeschaft, hij heeft hem vervuld. En door zijn geest zorgt hij er nu voor. Want die geest die schrijft het in je hart, dat je in zijn wegen gaat. Dat het zal gebeuren. Dat kan niet anders, dat kan niet uitblijven. Als Christus beslag op je leven legt, dan komt er een verlangen om ook in de praktijk van het leven hem te dienen, hem te volgen, naar zijn woord te leven. Nou, dat wil ik wel op uw hart binden. Deze middag. Want gemeente, die stenen tafel in de ark gelegd, een zeker oudvader zegt, dat was wel groot, maar het bleef allemaal wel op afstand. Het bleef allemaal wel op afstand, maar onder het nieuwe verbond brengt de Heilige Geest het heel dichtbij. God gaat zijn woord en zijn wet in je hart schrijven. En ik heb al gezegd, denk erom, als de Heilige Geest gaat schrijven, dan schrijft hij alleen liefdesbrieven. Liefdesbrieven. Nee, niet moeten. Alsjeblieft niet, daar gaat geen geur en smaak van uit. Maar het wordt een mogen. Het wordt een verlangen in je hart om hem te dienen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Tot aller oogst en eeuwig goed. Kijk, dan ben je een leesbare brief, hè. Als anderen aan je levenswandel kunnen zien, hey, voor hem of haar is het geen moeten. Maar het is het verlangen van hem of haar om de Heere te dienen. Dat kun je zo merken. Hij of zij doet het met de vreugde van zijn of haar hart. De Heilige Geest schrijft liefdesbrieven. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En gemeente, die brieven die zijn ondertekend met het bloed van Jezus. En andere mensen zullen die brief lezen. Want dan gaat de goede geur van Christus van ons uit. En dan is de een meer open van karakter dan de ander. Dat kan allemaal zo waar zijn. Maar toch komt het in het leven openbaar. Soms met heel veel strijd, dat is allemaal waar. Maar dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Daar gaat het uiteindelijk toch ook om. Dat we de Heere dienen. Dat we in zijn wegen gaan. Heer, en maak mij uw wegen. Naar uw woord en geest bekend. Dat we leesbare brieven zijn. Gemeente, we zijn ermee begonnen. Ben jij een leesbare brief? Mag ons leven toegewijd zijn aan de Heere en aan zijn dienst. Omdat we verbonden zijn aan de ware wijnstok Christus. Uit hem mogen leven, uit hem sappen mogen opzuigen. En zo een vruchtdragende rank zijn. Opdat anderen onze goede wandel in Christus mogen zien en tot Christus getrokken zullen worden. Dat wil je toch? Als het goed is. Je wilt toch niet dat zijn naam om ons het willen gelasterd wordt, maar veel meer geprezen wordt. Is het niet waar? Zijn wij een leesbare brief? En of het dan gaat om binnenkant of buitenkant, werk of kerk, vrije tijd of waar je het ook over hebt, heel je leven onder het beslag van zijn woord. Dan wil je toch geen vat vol tegenstrijdigheden zijn. Daar gaat toch niks van uit, gemeente. Nee, als Christus je dierbaar is geworden, Heere, maak mij uw beeld gelijk om u te dienen. Wat zei Paulus toen hij tot bekering kwam? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo schrijft de Heilige Geest je levensbrief. Hij weet wat goed voor je is. Dan mogen er dagen zijn van voorspoed. Maar soms vindt de Heere het goed voor ons als we ook te maken krijgen met tegenspoed. En dan moeten alle dingen meewerken ten goede. Alles krijgt een plekje. De Heilige Geest schrijft maar door. Dagen van gezondheid, dagen van ziekte. De Heilige Geest gaat schrijven in je leven. Hij gaat je leren hoe je wandelen moet. En dan op enig moment, dan is de Heilige Geest uitgeschreven. Hè? Dan is je brief klaar. Dan zet de Heilige Geest een punt. En dan geldt en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Om dan mijn Heere te mogen ontmoeten. Dan ben ik ook van het vlees verlost. Om dan voor eeuwig God te mogen dienen in volmaaktheid. Zijn wij een leesbare brief? Schrijf de Heilige Geest in je leven. Is die ene naam in je hart geschreven? Dan val je jezelf misschien nog zo vaak tegen. Dan kan allemaal waar zijn. Ik ken die strijd. Lees Romeinen 7. Maar tegelijk, het werk van de Heere kan niet onvruchtbaar blijven. Dan geldt zijn naam zal eeuwig eer ontvangen. En dan nog één ding en dan zeg ik amen. Inderdaad, Israël. Er ligt nog steeds een deksel op hun hart. Als het gaat om het merendeel. Maar wat heb ik zojuist gelezen? Gemeente, is dat niet bijzonder? Tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt er een deksel op hun hart. Vers 16. Toch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, dan wordt het deksel weggenomen. Dan is het toekomst. Want straks gaat God door de Heilige Geest de naam van Jezus de Nazarener schrijven. In Joodse harten. En dan worden ze leesbare brieven. Zijn naam tot eer. Want zijn huis moet vol worden. En het zal worden één kudde. En één herder. Bent u er ook bij? Ben jij er ook bij? Omdat je één naam hoog te houden heb. Omdat je aan zijn voeten gevonden bent. En heerlijkheid hebt gezien in de Heer Jezus. Omdat zijn bloed op je hart gedrupt is. Zijn werk, dat blijft over. En het zal zijn tot eer van God de Vader. Tot eer van God de Zoon. En tot eer van God de Heilige Geest. Amen.